Maar heel weinig vragen en daar zijn drie verklaringen voor denkbaar. Ten eerste, het was zo onduidelijk dat niemand weet waar je beginnen of eindigen moet met vragen. Het was zo duidelijk, dat is de tweede verklaring, dat er niks te vragen viel. Of jullie zijn gewoon te lui om vragen te stellen. Wat is dat nou? We zullen vanavond dat door de vingers zien en straks gelegenheid geven voor mondelinge vragen. Waarmee je deze luiheid dus nog verder in de hand werkt. Goed. Ik moet toch even dat kwijt. Ik had nog horen zo'n mooie getuigenis van iemand. En ik merk dat niet iedereen in de gemeente dat weet. Wie was er bij de laatste keer van het vorige seizoen bij de genezingsbediening? Dat is, oh, kijk eens. Het is echt de harde kern dit. Ik noemde toen een heleboel kwalen op. En ik weet er zelf niks meer van. Maar ik heb net dat getuigenis gehoord. En ik noemde onder andere ook middenrif. Ik was er zelf heel verbaasd over, want dat is nog niet iets. Ik geloof niet dat ik dat ooit in mijn leven genoemd had. Maar er was inderdaad iemand in de zaal die al heel lang medicijnen slikte vanwege een middenrifprobleem. En die is toen. En toen hebben we ook voor elkaar gebeden. Hij zat toevallig naast de voorganger, die heeft voor hem gebeden. En toen is hij gaan minderen met zijn medicijnen. En die man is tot op vandaag aan de dag kerngezond, hoeft geen medicijnen meer te slikken. Dus daar zijn we blij mee. Kijk. We hadden jullie gevraagd om, als er nog meer van dat soort voorbeelden waren, dat allemaal aan ons te melden. Hij heeft dat gedaan. We hadden er ook geen limiet bij gegeven, geen tijdslimiet. Het is een beetje laat, maar als er nog meer van die getuigenissen zijn, het is fijn om te horen. Het is bemoedigend. Zowel voor degene die op dat moment voor zo iemand bidt, als ook voor mij die de samenkomst geleid heb. Dus daarom horen we dat graag van mensen. Goed, iemand vroeg aan mij, de geestelijke strijd tussen het licht en de duisternis, die begon toch eigenlijk al eerder, die begon al toen de Heer Jezus geboren werd. En dat is natuurlijk ook zo. Denk maar aan de prachtige weergave ervan in Openbaring 12. U kent het visioen waar een grote draak in de hemel gezien wordt. Zo'n reusachtige vuurrode draak. Ik denk dan altijd aan zo'n soort Tyrannosaurus Rex, hè, om een beetje. Dan weten de jongelui ook meteen wat een draak is. En verder is er op het toneel alleen maar een vrouw in barensnood. Die staat op het punt om een kind te krijgen. Er is geen vroedvrouw, geen dokter in de buurt. Alleen die afschuwelijke draak die over haar heen gebogen staat, om zo gauw het kind ter wereld is gekomen om het in één hap weg te slikken. Kijk, je moet het eventjes dicht bij mensen brengen. Dat staat er. Dat is ongelooflijk. En er staat als dat kind geboren wordt, dan wordt het onmiddellijk weggerukt naar God en zijn troon. Het staat er heel kort. Het staat niet bij dat de duivel toch tijdelijk de overwinning over de Heer Jezus behaald leek te hebben. Aan de ene kant lijkt het te verwijzen naar wat gebeurde bij zijn geboorte, toen de jongetjes in Bethlehem allemaal om het leven werden gebracht door Herodes. Dus daar begint die strijd al. Maar ook uiteindelijk, waar de Heer Jezus dan na zijn overwinning op het kruis ten hemelvaart opgenomen wordt naar God en zijn troon. En dan wordt die duivel heel boos. En dan gaat hij dan rond om op zoek te gaan naar mensen die bij dat kind horen. Bij deze mannelijke zoon die met een ijzeren roede de volkeren zou treffen. Dat is een heel bijzondere voorstelling. Maar het verwijst ook onder andere indirect naar die kindermoord in Bethlehem. Zo gauw de Heer Jezus geboren wordt, heel Bethlehem slaapt, alleen die herders zijn wakker en die wijzen hebben een ster gezien, die slapen niet. En Herodes, die wordt door die wijzen op de gedachte gebracht. Hij raakt zo in paniek. Herodes is een menselijk instrument van het Rijk van de Duisternis. En met grof geweld gaat hij er meteen tegenaan. Dat is een beetje een voorbode van wat natuurlijk veel later ook gebeurd is. Ook de dood van de Heer Jezus aan het kruis hoort daarbij. Ik heb straks al gezegd, in de Oosterse traditie is men heel erg veel bezig geweest met die strijd van Christus tegen de duivel. Als je kijkt naar het kruiswerk van de Heer Jezus, in mijn laatste deel dat tot dusver verschenen was van mijn dogmatische reeks over het zoenoffer, komt dat ook uitvoerig aan de orde. Dat het niet alleen maar gaat om het offer van de Heer Jezus met het oog op onze zonden, maar dat het kruislijden ook strijd was tegen de geestelijke machten. En de Heer Jezus strijdt die strijd nu juist door te sterven. De duivel heeft de macht over de dood, zegt Hebreeën 2 vers 14. Dus toen de Heer Jezus stierf, leek het alsof de duivel overwonnen had. Want hij kwam daarmee in het machtsgebied van de dood. Maar wat de duivel over het hoofd zag, was dat de Heer Jezus dat machtsgebied binnenging vrijwillig. Niet als loon op de zonde. Hij legde zijn leven af. Hij ging in eigen kracht dat rijk binnen. En er staat zo mooi in Hebreeën 2 vers 14 in de NBG-vertaling dat hij de duivel ontroond heeft. Ik stel me voor hoe de duivel genuifde of genoof, is het een sterk werkwoord? Nou, een van de twee. En toen hij de Heer Jezus in zijn macht had en hoe de Heer Jezus op zijn troon is afgestapt en hem gewoon eraf gesleurd heeft en hem ontroond heeft. En het macht van de dood overgenomen heeft. In Johannes 1 zegt hij tegen Johannes, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En die kanten worden heel weinig belicht in onze traditie. Het gaat altijd over het zondeprobleem. Of je nou katholiek of protestant bent, maakt niks uit. Want dat is die westerse traditie vanaf Augustinus. Dat lijkt wel of het hele evangelie draait om dit ene. Namelijk de oplossing van het zondeprobleem. En dat is ontzettend, natuurlijk een belangrijk onderdeel. Maar het is lang niet het hele verhaal. En als het dus om het koninkrijk Gods gaat, gaat het nou juist om dat aspect van het rijk van de duisternis. Dat sinds Genesis 3 de macht heeft en dat ontroond moet worden, dat vernietigd moet worden. En dat gaat in fasen. Nu is er een voortdurende strijd en dat rijk wordt pas definitief vernietigd als de Heer Jezus terugkomt. En uiteindelijk pas als de duivel in de poel des vuurs wordt geworpen. Maar het is ook heel bijzonder, in Romeinen 16 staat dat prachtige vers, dat God ons daarbij inschakelt. Daar staat, God zal spoedig de Satan onder uw voeten verpletteren. Wat u dat even op zich laten inwerken, wat een eigenaardig vers dat is. Hij verplettert de Satan onder onze voeten. Is dat niet mooi? Dus God doet het, maar wij mogen trappelen. Zo stel ik me dat voor. Want hoe zouden wij de Satan kunnen verpletteren? En toch gebeurt het onder onze voeten. Dat wil zeggen, hij doet het met volkomen inschakeling van zijn soldaten. Het is Christus die de eindoverwinning behaalt en hij betrekt zijn eigen volk erin. Wij zijn de hemelse legerscharen die met hem uit de hemel zullen terugkeren op deze aarde als zijn rijk zal beginnen. En dat is heel bijzonder. De Satan wordt uiteindelijk onder onze voeten vertrapt. Samen met de Heer Jezus. Hij doet het, maar hij doet het onder onze voeten. Hoe gek het ook klinken mag. Dus dat zijn aspecten die uitermate belangrijk zijn. De strijd begint op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt. En die gaat door tot op de wederkomst. En aan het einde van het duizendjarige vrederijk wordt de duivel nog een ogenblik losgelaten. En dan probeert hij alsnog zijn slag te slaan. Dat kan niet anders, dat is gewoon zijn aard. En dan wordt hij definitief in de poel des vuurs geworpen. Dit is ook een mooie vraag. Als u mij zou vragen, zegt deze vraagsteller, waarom de Heer Jezus naar de aarde is gekomen, zou ik zeggen, om zijn vader bekend te maken aan de mensen. Is dit niet uw mening? Ja, dat is ook mijn mening. Maar als je zou vragen, waarom is de Heer Jezus in de wereld gekomen, dan moet je een heleboel dingen noemen. Dat is punt 1. Je moet een heleboel dingen noemen. Je moet zeggen, hij is gekomen om het zondeprobleem op te lossen. Hij is gekomen om de duivel te verslaan. Hij is gekomen om het koninkrijk te stichten. Maar hij is ook gekomen om te onthullen wie God in werkelijkheid ten diepste is. Vader, de eeuwige vader van de eeuwige zoon die nu onze vader wil worden. Hij is gekomen om ons het eeuwige leven te brengen. Daar gaan we een hele avond apart over spreken. Maar wat ik beweer is, even los van goddelijke personen, is het koninkrijk het meest omvattende thema. En wat u nu noemt, heeft te maken met wat ik zei, los van goddelijke personen. Maar het heeft uiteindelijk ook weer met het koninkrijk te maken. De Heer Jezus is gekomen om ons de Vader te openbaren op een wijze zoals voor die tijd nooit mogelijk was. Omdat het ging om iets wat alleen de Zoon wist van de Vader. De Zoon was van eeuwigheid in de schoot van de Vader, Johannes 1 vers 18. Daar was een volkomen gemeenschap van eeuwigheid af, van de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon in de kracht en de liefde van de eeuwige Geest. Daar kon geen profeet iets over vertellen. Profeten konden van alles vertellen over God, maar ze konden niet vertellen wie God is. Uiteindelijk kan dat alleen God zelf. Als u in de NBV kijkt, de Nieuwe Bijbelvertaling, ik geloof dat het daar zo staat, in Johannes 1 vers 18, dan staat daar dat niemand ooit God gezien heeft. En dan staat er niet zoals in onze oudere vertalingen, de enige geboren zoon, maar de enige geborene, comma, God, nog een comma, heeft hem verklaard of heeft hem geopenbaard. En de beste handschriften lezen dat ook zo. Men vond dat maar vreemd en daarom zal in de latere handschriften God wel vervangen zijn door zoon. En als er staat de enige geboren zoon, geeft dat ook een goede zin. Dat andere is ook moeilijker te verklaren. Maar er staat waarschijnlijk De enige geborene, God, heeft hem verklaard. Met andere woorden, de enige die God kan verklaren is God. Dat betekent concreet, God de Zoon is de enige die kan verklaren wie God de Vader is. Want hij kent de Vader. En hij is hier gekomen om de Vadernaam te verklaren. U zegt aan de mensen, en dat lijkt me een beetje te ver gaan. Hij zegt in Johannes 17, in het gebed van de Vader, van de Zoon tot de Vader. We noemen dat wel eens hoge priesterlijk gebed, maar dat is minder juist. Het is het gebed van de Zoon tot de Vader. Dan zegt hij, ik heb hun, de discipelen, de Vadernaam geopenbaard. Je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus rondgegaan is om aan iedereen te vertellen wie de Vader eigenlijk is. Dat is een geheimenis. Een geheimenis dat hij aan zijn vrienden vertelt. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En dan? Het heilgeheim wordt aan zijn... Ja, ik vraag het omdat ik het zelf ook niet precies weet. Het wordt aan zijn vrienden vertoond. Het heilgeheim. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 15... dat hij zijn discipelen vrienden noemt. Want zegt hij, ik heb jullie alles verteld wat ik bij de Vader heb gehoord. Dus het is niet dat hij de Vadernaam aan de mensen openbaart. Wat hij aan mensen openbaart is hoe ze tot God moeten komen. Maar als ze bij God zijn, als ze God leren kennen door de Heer Jezus aan te nemen, dan zegt hij, en nu zal ik jullie vertellen wie God is. Want God is mijn Vader, mijn eeuwige Vader. En sinds dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, zegt hij allereerst tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Dat had hij voor die tijd nog in één keer gezegd in het Johannes Evangelie. Mijn Vader is nu ook jullie Vader. Waarom? Omdat de Zoon ons leven is geworden. Kom terug, ik geloof dat het de derde avond is of de vierde, over het eeuwige leven. Daar gaan we het uitvoerig over hebben. Dus dat moet je er even los van maken. Als het gaat om de openbaring van wie God is, dat staat bovenal. Dus in die zin kun je zeggen, het alomvattende thema van de Bijbel is God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar als het gaat om een thema, waar het niet gaat over personen, maar inderdaad een thema, dan is het het Koninkrijk Gods. En daar heeft het ook mee te maken. Daarom zegt de Heer Jezus bij de avondmaalsvierinstelling in Matthäus 27, hoofdstuk 26, het Koninkrijk van mijn Vader. Hij zegt in Matthäus 13 dat de rechtvaardigen zullen stralen in het Koninkrijk van mijn Vader. Daarom lazen we in Kolossen 1 vers 13, het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is, en eigenlijk staat het de liefde van de Vader. Want daar gaat het vlak tevoren over. Dankende de Vader door hem, et cetera. Hij is de Zoon van de liefde van de Vader. Dus in die zin heeft dat ook weer met het Koninkrijk te maken. Want het Koninkrijk is het Koninkrijk van de Zoon, die het voorwerp is van de liefde van de Vader. Met andere woorden, je gaat de koning pas echt leren kennen wanneer je niet alleen maar naar zijn ambten kijkt. Je kunt het ambt hebben van politieagent of wat voor ambtenaren je ook nog meer mogen hebben. Maar dat zegt niet zoveel over wie jij in persoon bent. Bij het koninkrijk denken we aan het koninklijke ambt van de Heer Jezus. Maar je gaat pas werkelijk van de koning houden als je niet alleen zijn ambt kent. Niemand houdt toch van een politieman om zijn ambt. Als je van hem houdt, dan is het om zijn persoon. En zo is het hier ook. En wat dat vers zegt, Kolossen 1 vers 13, is, wie is nu die koning? Wel, het diepste wat over die koning gezegd kan worden, is dat hij de Zoon van zijn Vader is. En de liefde van zijn Vader uitmaakt. Met andere woorden, je gaat de koning pas werkelijk kennen als je de eeuwige Vader en de eeuwige Zoon kent. Nou, dus op deze manier heeft alles weer met elkaar te maken. Maar ik geef onmiddellijk toe, dat zullen we ook zien als we het over het eeuwige leven hebben, dat die openbaring van de Vadernaam, dus dan gaat het over de openbaring van goddelijke personen, in zekere zin boven het koninkrijk uitgaat. Want het koninkrijk gaat over de koning, dat is een ambt. Hier hebben we het nu over de vraag, wie is die koning? Dat is zijn persoon. Dat is heel mooi in Johannes 3, maar ik loop niet te veel vooruit, maar het is zo ver weg, het is pas volgend jaar, dus dan weet toch niemand het meer. Maar het is heel bijzonder dat de Heer Jezus in Johannes 3 spreekt over het koninkrijk. En over de wedergeboorte als de toegangspoort tot dat koninkrijk. En dan zegt hij, Ben jij de leraar Israël en versta je deze dingen niet? Wij spreken wat we weten. En dan zegt hij, als ik jullie de aardse dingen gezegd heb. En jullie begrijpen dat niet. Hoe zullen jullie de hemelse dingen verstaan? Wat zijn die aardse dingen? Dat is waar de Heer Jezus net tevoren over gehad had. Het koninkrijk Gods, dat is een koninkrijk. Het is een hemels koninkrijk, maar hier op aarde. En de wedergeboorte is de toegang daarvoor. En de Heer Jezus zegt, als jullie dat al niet eens snappen. Als je het koninkrijk Gods niet snapt. Hoe kunnen jullie de hemelse dingen verstaan? Ik heb er heel wat commentaren op nagelezen. Dat heb je als je zo'n dogmatische reeks schrijft. Je moet alles onderzoeken, want het moet er allemaal in. Dus, dat is heel frappant. Ik denk dat er maar een paar zijn die het gepakt hebben. En die hemelse dingen, die worden beschreven in de versie die daarop volgt. En wat is dat? Dat vertel ik als we zover zijn. Je kunt het natuurlijk vast nalezen of je er zelf uitkomt. Kom je er niet uit? En dan ben je een goed gezelschap, want veel uitleggers zijn er ook niet uitgekomen. Ik denk dat ik eruit gekomen ben. Niet op eigen kracht hoor, ik heb ook weer hulp van anderen gehad. Dus kom die avond. Wat is de derde avond geloof ik, het eeuwige leven? Wim kijkt er even naar. Het is ergens in maart. Dan hebben we de winter achter ons. Wat een heerlijk vooruitzicht. 10 maart, de trouwdag van Beatrix. Oké. Leuk. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. Ja, 10 maart 1966. Weet u toch nog wel of niet? Wie heeft er een mondelingenvraag? Nou, dat wordt een vroegertje vanavond. Ah, Joost, ik wou net zeggen, dat kan toch niet? Jij redt de eer van het gezelschap. Ga je gang. Ja. Dat is een goede vraag. De vraag luidt dus, als de geestelijke strijd begint bij de geboorte van de Heer Jezus, wat was dan het karakter van die geestelijke strijd voor die tijd? Kijk, vanaf Genesis 3 is er geestelijke strijd. Want het koninkrijk van de duivel is er, maar in dat koninkrijk leven de getrouwen. De grote doorgaande boodschap van het Oude Testament, en in de profetische boeken komt dat het best tot uitdrukking, is dit. Er is nu inderdaad een rijk van de duisternis, maar kijk uit naar de koning, zie uit naar de koning. Als hij zal komen, dan zal hij dat rijk van de duisternis verslaan. En dat is iets wat al heel vroeg voorkomt, al in Genesis voorkomt. Dan denk ik nog niet eens aan de moederbelofte, want daar zien we nog niet zo duidelijk in zijn koninklijke waardigheid. Maar je ziet het al bij Jacob in de zegen van zijn zonen. Dat is uit Juda. Juda zal eentje voorkomen. Silo heet hij. Vermoedelijk betekent het vrede. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Dus dat is de eerste keer dat hij in zijn koninklijke waardigheid genoemd wordt. En dat is al in het boek Genesis. Wat dat wil zeggen, er zal er ooit een komen die een koninkrijk zal richten. En het idee daarachter is dan natuurlijk dat dat machtiger zal zijn dan het koninkrijk van de duisternis. En het hele Oude Testament is een voortleven in de verwachting van dat rijk. En die Messias-verwachting krijgt steeds duidelijke vormen en wordt steeds duidelijker zichtbaar. En in die tussentijd is er geestelijke strijd. En die geestelijke strijd wordt aangeduid in de moederbelofte. Want God zegt tegen de slang, het is eigenlijk geen belofte, dat is eigenlijk een verkeerde term, want er wordt helemaal niks beloofd. Er wordt tegen de slang iets gezegd, er wordt gedreigd. Daar kun je dan indirect een moederbelofte uit afleiden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat is een echt statenvertaling, hè? 2 keer tussen. Tussen u en deze vrouw. Dit slangenzaad zal u de verzenen vermorzelen. Maar gij zult het de kop vermorzelen. Nee, ik zeg het verkeerd. Gij zult dat vrouwenzaad de verzenen vermorzelen. Maar dat vrouwenzaad zal u de kop vermorzelen. Dat betekent, in dat vers staat, vanaf nu zal er strijd zijn tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het slangenzaad, dat is Kaïn, dat is de eerste. En daar volgen nog vele, vele, vele Kaïns, goddelozen, op. Het vrouwenzaad, moet je bedenken, Eva is de moeder van alle levenden, dat zijn de gelovigen. Te beginnen met Abel. Die strijd tussen licht en duisternis komt onmiddellijk tot uitdrukking in de strijd tussen Kaïn en Abel. Kaïn is van het slangenzaad, Abel is van het vrouwenzaad. En Kaïn overwint. En zo gaat het keer op keer. Zoveel van het vrouwenzaad leggen het loodje. Dat is wat God gezegd had. Je zal het de verzenen vermorzelen. Elke keer laat je ze in het zand bijten. Hey, dat is tot op de dag van vandaag. In de 20e eeuw, heeft men uitgerekend, zijn er gemiddeld elk jaar zo'n 160.000 mensen omgekomen voor het christelijk geloof. En dat gaat vandaag aan de dag nog steeds door, per jaar. Dat is verschrikkelijk veel. En dat begint daar. Het slangenzaad is niet simpelweg de strijd tussen Christus en de duivel. Het slangenzaad en de vrouwenzaad, dat is het geslacht van Kaïn en het geslacht van Abel. Van de goddelozen en van de getrouwen door de hele Bijbel heen. En dat is een voortdurende strijd waarin de duivel steeds weer de overwinning lijkt te behalen. En er zijn natuurlijk, is niet alleen maar de verwachting van de Messias. Het Oude Testament geeft ook allerlei messiaanse gestalten. In wie als het ware voorboden te zien zijn van de koning. In feite is Mozes dat al, maar nog duidelijk David. David is de grote messiaanse gestalte van het Oude Testament. En hij laat ook zien in principe hoe het uiteindelijk zal aflopen. Maar hij laat ook in die zin dat David een rijk gesticht heeft waarover zijn zoon Salomo, zelfs als Silo, vredevorst, zal kunnen regeren in vrede en gerechtigheid. Dus op twee wijzen laat God zien hoe het rijk eruit zal zien. Door beloften, dat zijn de profeten, en door die messiaanse gestalten, waarbij David en Salomo de duidelijkste zijn, Hiskia, Josia ook. En dat is een geweldige belofte, geweldige bemoediging van wat er gaat komen. Maar voortdurend zie je die strijd. In de strijd van David tegen Saul zie je weer de strijd van slangenzaad en vrouwenzaad. Dus die geestelijke strijd is voortdurend. Bij Mozes zie je dat. Die moet vluchten uit Egypte, gedeeltelijk door zijn eigen schuld. Maar ook de strijd tegen Amalek constant. De strijd bij de inname van het beloofde land. Dat is allemaal deel van de geestelijke strijd. De strijd tussen het licht en de duisternis. Maar als de Heer Jezus ingeboren wordt in deze wereld, dan verdubbelt of vertienvoudigt zich de energie van het rijk van de duisternis. Want dit is maar niet de voorloper. Mozes is een bedreiging, Abraham is een bedreiging, David, Salomo zijn bedreigingen. Maar de Messias zelf is de grootste bedreiging van allemaal. En dan wordt de strijd een strijd niet alleen tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, maar vooral van de koning van het rijk van het licht tegenover de koning van het rijk van de duisternis. En daarom zei ik, zodra de Heer Jezus gezalfd is, gaat hij er niet op uit. Laat ik nog even dit uitbreiden. De Heer Jezus heeft niets gedaan voordat hij de zalving had ontvangen. Een grote les voor ons. De Heer Jezus had in zijn eigen goddelijke kracht al ik weet niet wat kunnen doen. Prediken en genezen enzovoort. Maar dan zou hij geen voorbeeld voor ons zijn geweest, want wij zijn niet goddelijk. Maar hij heeft gewacht op de zalving. En de Heer Jezus zegt tegen ons, jullie moeten ook wachten op die zalving, zegt hij tegen zijn discipelen. Ze moesten wachten tot Pinksteren. Maar zodra die zalving er is, gaat hij nog niet aan het werk. In Lucas 4 vers 1 staat dat hij door de Heilige Geest, de geest was dus nu in hem, die ging aan het werk. En door de Heilige Geest wordt hij geleid naar de woestijn. Hij moet eerst de confrontatie met de Satan aan. In zekere zin zeggen sommige uitleggers, heeft hij daar de Satan gebonden. U kent de gelijkenis, hè? Als je iemands goederen wil roven, dan moet je eerst zijn huis binnendringen en hem vastbinden op zijn stoel. En dan kun je gewoon de hele zaak het huis uitdragen en in de vrachtwagen laden. Ja, dat zo vertelt de Heer Jezus niet helemaal, maar daar komt het wel op neer. En dat is in zekere zin wat hij daar gedaan heeft. Hij heeft de duivel gebonden. En elke keer als hij een mens van demonen bevrijdt, bindt hij de duivel nog verder. Dat is nog niet het verslaan, maar hij bindt hem. Hij verlamt hem, hij legt hem aan banden als het ware. Dus daar zie je die geestelijke strijd. En dan staat er in vers 14 van Lucas 4. Als hij uit de woestijn tevoorschijn komt, nog steeds geleid door de Heilige Geest. Hij heeft getriomfeerd in deze confrontatie. Dan gaat hij erop uit, gaat prediken, genezen en al die dingen en bevrijden. Maar de geestelijke strijd is er vanaf Genesis 3. Dus het slangenzaad en het vrouwenzaad. Nog meer vragen? Nog iemand? Verschijnen en Job aanklagen en met God over Job spreken. Maar in openbaring 8:12 zie je een tweede val. Dan wordt hij echt uit de hemel, dan is de toegang tot de hemel hem ontzegd. En dan wordt hij op de aarde geworpen en dan weet hij dat hij nog weinig tijd heeft, gaat vreselijk tekeer. En de derde keer aan het begin van het vrederijk wordt hij in de afgrond geworpen. Wordt hij voor 1000 jaar opgesloten. En aan het eind van het vrederijk losgelaten, korte tijd, doet dan weer zijn boosaardige werk. En dan wordt hij bij zijn nekvel gepakt. En dan gaat hij naar de poel des vuurs. Dus het zijn al 4 stappen. En al die 4 stappen zijn mogelijk door wat de Heer Jezus op het kruis heeft gedaan. In 1 Johannes 3 lezen wij dat hij gekomen is in deze wereld om de werken van de duivel te verbreken. En dat kun je naast die tekst leggen uit Hebreeën 2. Hij heeft de duivel van zijn macht beroofd. Hij heeft de duivel ontroond. Dat is de basis voor die steeds dieper gaande val van de duivel. Wat ook daarbij belangrijk is, is wat er staat van de jongelingen in 1 Johannes 2. Je weet, er staat van hen, de kindertjes worden daar aangesproken, de baby's in het geloof. Maar de jongelingen van hen geldt als kenmerk dat zij de duivel overwonnen hebben. Dat woord overwinnen moet je een beetje relativeren. Dat betekent niet dat hij definitief verslagen is. Als dat zo was, dan hadden we al sinds 1 Johannes 2 geen problemen meer met de duivel. Maar het betekent dat zij in de strijd, dat ze de geestelijke strijd hebben leren kennen. En dat ze in die strijd ook overwinningen hebben behaald. Maar dat zijn altijd deeloverwinningen. En dat is wel erg belangrijk. Een jongeling wordt daardoor gekenmerkt dat hij geen baby meer is, maar dat hij de strijd kent. En dat hij in de strijd niet elke keer het onderspit delft, maar overwinningen behaalt. Overeind is gebleven. Hij is er nog lang niet, want dan heeft hij nog met het probleem van de wereld te maken. Dat schijnt een nog moeilijker probleem te zijn. Dat moet hij dan nog overwinnen voordat hij een vader in Christus is. Maar hij kent de strijd tegen de duivel. Zoals bij de Heer Jezus dat het allereerste was. Zo is het bij de jongelingen ook. Je bent geen baby meer als je de kruiddamp hebt leren ruiken, als de kogels je om de oren hebben gefloten, als je de strijd kent, de geestelijke strijd tegen de duivel. En dat is niet zoals zoveel mensen denken, de strijd tegen de zonde. Het Nieuwe Testament spreekt maar één keer over de strijd tegen de zonde. In Romeinen 7 gaat het niet over de strijd tegen de zonde en in Galaten 5 gaat het niet over de strijd tegen de zonde, maar dat kan ik nou allemaal niet uitwerken. Alleen één keer in Hebreeën 12. Jullie hebben nog niet een bloedenstoest. Een strijd geleverd tegen de zonde. Maar dan gaat het juist helemaal niet over de inwonende zonde. Dan gaat het over de boze machten buiten ons. De zondaars om ons heen die ons bedreigen en aanvallen. De geestelijke strijd in het Nieuwe Testament is niet een strijd tegen de zonde, zoals in reformatorische kringen zo vaak gedacht en beweerd wordt. De geestelijke strijd is de strijd tegen de machten. Dat is het allerbelangrijkste. We worden betrokken, worden geronseld als soldaten in deze geestelijke strijd tegen de machten. En die machten kunnen ons ook persoonlijk bedreigen. Dus je kunt het niet helemaal loszien van onze eigen zondige natuur. Af en toe kunnen we zelf ook daarin verliezen lijden. Maar het accent ligt erop, op die strijd tegen de machten. En het is een offensieve strijd. Ik noemde al Filippenzen 1, daar wordt over de strijd gesproken. En daar is die strijd, heeft niks met onze zonde te maken. Die strijd is daar, hoe kunnen we mensen ontrukken aan de macht van de duivel? Alle evangelisatieverkondiging, alle zending is geestelijke strijd om mensen te ontrukken aan de macht van de duivel. Dus daar zijn we de hele tijd mee bezig. Maar uit de hemelworpen is een term die zou ik uitsluitend reserveren over iets wat nog toekomstig is. En wat pas gebeuren zal in Openbaring 12 als dat in vervulling gaat. Laatste vraag. Lucas 10, daar zegt de Heer Jezus, ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. En de vraag daarbij is, daar kun je dus van mening over verschillen. Verwijst de Heer Jezus daarbij nou naar wat er gebeurde toen de duivel ten val kwam? Of is dat een vooruitwijzer naar wat nog komt? En dan zeggen wij, ja, maar hoe kan dat nou? Hij spreekt in de verleden tijd. Dat noemen we dan een profetische verleden tijd. Dat is dezelfde die Henoch gebruikt in de brief van Judas. Ik zag de Heere komen met zijn heilige tienduizendtallen. Dat is ook een profetische verleden tijd, want de Heer is nog helemaal niet gekomen. Maar hij ziet het in de geest en hij stelt zich in de geest daarachter. Dus het kan ook zijn dat de Heer Jezus daar zegt, ik zag de duivel uit de hemel vallen, dat een profetische verleden tijd is. Dus in letterlijk een toekomstige tijd. Vooruitziende naar Openbaring 12. Maar andere uitleggers zeggen, nou, dit slaat blijkbaar op de val van de duivel. Dus daar kun je van mening over verschillen. Iemand nog iets dringends, waardoor je anders niet zou kunnen slapen als je dat vanavond niet. Ja. Blijdschap is in zekere zin altijd een gemoedstoestand. Blijdschap is een emotie. Alleen, je hebt allerlei soorten van blijdschap. Je hebt een blijdschap die ik zou kunnen aanduiden als horizontale blijdschap. Dat is wanneer je, wat noemen ze wat leuk, wanneer je op vakantie bent met je gezin en alles gaat perfect en het weer is prachtig en je geniet. Dat is horizontale blijdschap. Je zou ook kunnen zeggen dat is een blijdschap die we delen met alle ongelovigen in de wereld. Als het hun goed gaat of als het ons goed gaat, soortgelijke omstandigheden zijn we blij. Maar er is ook een verticale blijdschap. Dat is een blijdschap in God. We lezen in Nehemia dat er staat, de blijdschap van de Heer is onze toevlucht. Dat is een blijdschap die gepaard kan gaan met droefheid over aardse omstandigheden. Dat is wat ik citeerde uit Paulus uit de Filippenzenbrief, waar hij in bijna elk hoofdstuk zegt, verblijd u in de Heer. Hij schrijft in elk hoofdstuk over de blijdschap. Terwijl hij zelf in de gevangenschap zat. In een koude, donkere cel met zijn voeten misschien wel in het blok. Wij zouden zeggen, alle reden tot droefheid. Ja, horizontaal gesproken. Maar hij had het vermogen door de kracht van de Heilige Geest, want anders kan dat niet, om zich te verblijden in de Heer. En in Romeinen 14, vers 7, die staat het ook bij. Blijdschap in de Heilige Geest. Het staat misschien ook wel op gerechtigheid en vrede. Maar er staat gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat kan alleen door de kracht van de Geest, dat er een blijdschap is die je uittilt boven die horizontale omstandigheden die misschien helemaal geen reden geven tot blijdschap. Dit tilt je erboven uit. En het is zo bijzonder dat de Bijbel niet uit de hemel gevallen is. Want dan zouden wij zeggen, ja, dat is nogal makkelijk dat daar van bovenaf alles mooi en gaaf en goed is. Dat daar gezegd wordt, jullie beneden, daar moeten jullie verblijden. Ja, ja, makkelijk praten. Maar God heeft dat zo geregeld dat het ons geschreven wordt door iemand uit de cel in de gevangenis. En dat is geen Bijbelbaai is. Dat is andere koek. Zo'n cel in de oude Griekse wereld. In de derde wereld kun je daar een beetje een idee van krijgen wat een cel betekende. En als zo iemand zegt, door de kracht van de geest verblijdt u, dat maakt indruk. Dat maakt indruk. En Paulus zegt, mensen, daar gaat het om in het koninkrijk Gods. Ja? Stel je prioriteiten. First things first. En wij maken ons druk, daarom noemde ik dat, ik zal hem nog even vertellen waar dat boek over gaat. Morgen komt het uit, heeft de uitgever mij beloofd. Wat zijn de 5 grote olifanten in de porseleinkast? Ten eerste, schepping en evolutie. Ik heb van verschillende mensen te horen gekregen dat ik naar de hel zou gaan, omdat ik niet zeker wist of het wel dagen van 24 uur zijn. Dat is voor sommige mensen al blijkbaar al zo belangrijk. Dat is wat Paulus zegt, jongens, hebben jullie niks beters om over drukte te maken? Letterlijk, hel en verdoemenis. Iemand schreef zelfs, dat vond ik wel aardig, dat hij aan mijn foto al kon zien dat ik van de duivel bezeten was. Ik dacht, zie ik er zo erg uit? Is het zo erg met mij gesteld? Maar goed. Wat is de tweede olifant? Hoe? De doop. Heel goed. Zit is weer die B van ABC. Maar dat is wel nummer 5. Maar er zit geen rangorde in. Hij hoort er ook bij. De doop. Wat nog meer? Nee hoor. Daar maken we geen. Waar kun je nou kerkschudding over krijgen? De plaats van de vrouw, heel goed. De betekenis van homoseksualiteit. Wat heel veel betekenis. Hoe moeten we omgaan met mensen die homoseksualiteit praktiseren in de gemeente? Kan dat wel? Kunnen we dat toelaten? In welke mate? Welk niet? Grote discussies over. En denk maar aan de Anglicaanse kerk die wereldwijd op scheuren staat. Doordat er verschillende meningen zijn over hoe je met homo's in de kerk moet omgaan. Nou, we hebben er eentje niet gehad. Daar hebben we het hele jaar vorig jaar over gehad. Dat is de Heilige Geest, de geestesgaaf. En van alle 5 zeg ik, ik weet niet of ik Romeinen 15 geciteerd heb. Van alle 5 zeg ik, deze dingen zijn niet belangrijk genoeg om daar met elkaar over te vechten en scheuringen te maken. Er zijn belangrijkere zaken. Wat ik gedaan heb bij alle 5 is, bij alle 5 heb ik een conservatief en een progressief de zaak laten verdedigen. Ik heb dus de rol van advocaat van de duivel gespeeld. Ik heb mij geprobeerd in beiderlei huid te verplaatsen zonder te zeggen hoe ik er zelf over denk. De kenners weten dat toch wel. Maar in het boek komt dat er niet uit als het goed is. Ik heb gezegd, kijk, zo denkt de een, zo denkt de ander. En kijk nou eens wat een sterk verhaal die ander heeft. Dat had je niet gedacht, hè? Dat hij het zo goed kon verdedigen. Zie je dat die ander ook goede argumenten heeft? Dus dat geeft je een beetje meer respect hoe die ander erover denkt. Zit nog helemaal niet zo stom in elkaar. Dat is leuk voor baptisten, hè? Dat laat ik een baby dopen, dus de doop verdedigen. En dan zou ik wel eens willen weten wat die baptisten erop te zeggen hebben. Maar ik denk dat een heleboel die problemen onderschatten. Dus dat is het eerste wat ik zeg. Luister naar het verhaal van die ander. Zie je dat het best goed in elkaar zit. En ten tweede, begrijp ook dat deze dingen op zichzelf belangrijk zijn. En het leuk is om daarover te stoeien, maar dat ze nooit tot kerkscheuring mogen leiden. Wie daar scheuring over maakt, is een sectariër. En als we het hebben over eenheid vandaag, en ik vind het zo geweldig dat er zoveel eenheid vandaag, dat we zoveel over spreken en dat er zoveel aan gewerkt wordt en dat we het ook echt proberen praktisch waar te maken. Dat is ook wat het dood betreft. Er zijn heel bijzondere dingen te gebeuren. Binnen 5 jaar, let maar op. Dat is een hele goedkope profetie. Maar binnen 5 jaar is aan beide kanten enorme verzachting opgetreden. Bij de Heilige Geest zie je dat al op alle terreinen. Plaats van de vrouw kan me geen fluit schelen hoe jullie erover denken, maar over 10 jaar zijn jullie een stuk verder in dat onderwerp. Ik zeg dus helemaal niet welke richting uit, maar... Maar dat is al die dingen zo, al die dingen zo. En vooral, verketteren elkaar niet. Aanvaard elkaar met die verschillen. Ze zijn niet belangrijk genoeg. Want het koninkrijk gods is niet schepping of evolutie, plaats van de homo's en plaats van de vrouw. Sorry dat ik ze een adem noem. En het is ook niet de plaats van de geestenschaven en de plaats van de doop, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Die jongelui die weten dat allemaal heel precies. Die snappen niet waar wij ons druk over maken. Zouden jullie even willen knikken hè, om te bevestigen? Ja, zie je wel. Zie je nou wel, nooit is van een ander. Meermalen merk ik dat bij jonge mensen zeggen, waar hebben jullie tevredensnaam over? Die denken, niet allemaal natuurlijk, maar dat is in het algemeen zo. En dat is de generatie van de toekomst. Ik heb jullie 100 jaar toegezegd, weet je het nog? En dat is de generatie van de toekomst. En wij kunnen alvast helpen dat deze mensen het straks minder moeilijk maken over al die dingen dan wij. Nou ja, goed. Ik zou zeggen mensen, het is 10 uur. En we gaan afronden. Zullen we samen de Heer danken en bidden. Onze trouwe God, onze Vader in de hemel. We danken u dat we u mogen kennen als onze Vader in de Heer Jezus Christus. En dat hij zelf uw geliefde Zoon gekomen is om ons te openbaren wie en wat u bent. Maar we danken u ook dat u een wonderbaar plan hebt met deze wereld. Een koninkrijk op te richten, vol van licht en vol van liefde en vol van leven, waarin uw Zoon straks als koning zal triomferen, als koning der koningen en heer der heren. En we danken u dat wij in dat grote plan mee betrokken mogen zijn. Maar help ons dat beter te begrijpen wat dat voor ons betekent. Hoe wij de Heer Jezus daarin kunnen dienen. Hoe wij meer en meer op hem kunnen gaan lijken, zoals dat van discipelen verwacht mag worden. Hoe wij meer betrokken mogen worden in de geestelijke strijd. Zodat meer en meer van dat koninkrijk zichtbaar wordt in deze werkelijkheid. Zegen zo uw woord. Dat het mag doorwerken. Dat we niet alleen snappen, maar dat we het gaan doen. Dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, zoals Jacobus het uitdrukt. Maar daders van uw woord. Leer ons zo te wandelen. Wees met ons in uw genade. In ons praktisch leven. Maar ook op de weg naar huis. In alle dingen. We bevelen ons bij u aan. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Het leek er aanvankelijk op dat ik nog 1 keer zou kunnen komen voor januari. Maar helaas, het zit er niet in. De agenda was al zo gevuld. Maar op 13 januari in het jaar onze Heren 2010. Dan hopen we elkander weder te zien. U ziet Sinterklaas komt eraan. Het rijmt. Dus ik zou zeggen tot 13 januari. God zegen u allen. Tot de volgende keer.